Dit is het portret van Tweede Kamerlid Haptamoe de Hoop. Kansen grijpt Haptamoe met beide handen aan. Dat zit blijkbaar in zijn karakter. Tegelijkertijd is hij ervan doordrongen dat de kansen die je krijgt ook vooral het gevolg zijn van de mensen en mogelijkheden die je om je heen hebt. Als volksvertegenwoordiger vindt hij het belangrijk om verhalen te vertellen. Want het werk in de Tweede Kamer gaat uiteindelijk om wezenlijke levens in onze maatschappij. Verandering in die maatschappij is zeker mogelijk. Het is een kwestie van lange adem, maar dan kan het ook opeens heel snel gaan. Het portret is een productie van Pakhuis de Zwijger en mijn naam is Aniek van Rinsum. Beste Haptamoe, van harte welkom.
Dankjewel.
In december 2021 verdedigde je als jongste parlementariër ooit een initiatiefwetsontwerp om de discriminatiegronden handicap en seksuele gerichtheid toe te voegen aan artikel 1 van de grondwet. Deed je samen met Alexander Hammelberg van D66 en Laura Bromet van GroenLinks. Het werd in februari 2023 verheven tot wet. Hoe kijk je hierop terug?
Dat is wel een van de tofste dingen die ik heb mogen doen in de Kamer. Het gaat er inderdaad over artikel 1 van de grondwet, discriminatiegronden. En daar hebben wij toen handicap en seksuele gerichtheid aan toegevoegd. En daarvoor hebben al heel veel mensen daar heel erg lang aan gewerkt. Dus het is echt helemaal niet alleen mijn verdienste. Maar je debatteert dan in de Tweede en de Eerste Kamer om je eigen voorstel te verdedigen. En je moet je voorstellen, nou, ik was natuurlijk nog niet zo heel lang Kamerlid. En dan is een initiatiefwet al best wel spannend. Dan gaat het ook nog eens over de grondwet. En dan moet je ook nog dat debat voeren met senatoren. Dus mensen die al heel lang in de politiek zitten of op een andere manier echt wel ervaring hebben. Dus dat was super spannend. En als het dan ook nog lukt, dat is heel gaaf. Dus vooral voor de mensen voor wie je het doet. Mensen met een handicap of mensen die binnen die LHBTI plus community zich gewoon heel lang niet fijn hebben gevoeld. Dat je die daarmee helpt, dat is te gek. En dat is het allerbelangrijkste. Maar daarmee werd ik ook nog de jongste ooit die de grondwet gewijzigd had. Ja, dat is wel heel apart en toch wel heel cool. Ja.
En hoe verandert eigenlijk die toevoeging aan die grondwet de dagelijkse realiteit voor die groepen mensen? En wat denk je dat politici in de toekomst nog meer kunnen doen voor meer rechtvaardigheid?
Het dwingt, doordat het echt zo letterlijk in de grondwet staat, dwingt het wel de overheid en allemaal andere instanties om echt meer te doen voor die groepen. Maar de eerlijkheid gebiedt ook te zeggen dat het voor een groot deel ook een symbolische waarde is. Maar wel een hele belangrijke. Dat je echt weet dat je gezien wordt. En in een tijd waar heel veel van dit soort waarden onder druk staan, met misschien zometeen wel een extreemrechts kabinet in Nederland, is het denk ik belangrijker dan ooit geweest dat het nog net op tijd gelukt is. Dus ik hoop dat juist die doelgroep zich wel iets sterker voelt door die grondwetswijziging. En ik weet niet of het nu nog een keer gelukt was.
Hoe denk je dat het dan kwam dat op dat moment het wel lukte om die grondwet te wijzigen?
Er is wel een tijdje geleden echt breed door heel veel politieke partijen het regenboogakkoord ondertekend. En er zitten dan heel veel organisaties die daar hun best voor gedaan hebben. En doordat een partij als het CDA, de VVD, dat soort partijen echt zo'n regenboogakkoord ondertekenen, ja, dan is de druk wel heel groot om niet voor zo'n wet te stemmen. Dus eigenlijk hebben heel veel maatschappelijke organisaties hebben daar veel meer voor betekend. Zoals COC Nederland, of organisaties voor gehandicapten. Die hebben daar gewoon een veel groter aandeel in gehad dan mijn politieke deel. Dus ik denk dat dat het belangrijkste is geweest.
Je merkt dat veel jongeren eigenlijk ontevreden zijn over het klimaat in Nederland. En dat je aan de ene kant wel ook groepen hebt die heel activistisch zijn en zich inzetten voor het klimaat en voor rechtvaardigheid, maar dat er ook best wel een grote groep is die best wel apathisch lijken te zijn geworden, omdat ze ook niet echt een andere politieke realiteit gewend zijn dan het huidige politieke klimaat. Wat zou je tegen die meer apathische groep willen zeggen? Of wat zou je hen willen meegeven?
Ja, allereerst begrijp ik het wel. Want zolang ik me de politiek kan herinneren, is bijvoorbeeld Rutte premier geweest. Dus ik ben nu 25 en Rutte is nu zometeen bijna 14 jaar premier, geloof ik. Dus je hebt een bepaalde manier van politiek bedrijven, daar ben je mee opgegroeid. En toch een manier van laat het vooral zo houden als het is. We moeten niet te gek doen. En dat maakt ook, denk ik, dat een bepaalde groep, en de jongste generatie die nu mag stemmen, dat die ook een beetje gewend is geraakt aan onverschilligheid en dat er gewoon niet echt verandering tot stand wordt gebracht. Dus ik snap ook wel dat misschien je denkt, ja, ik kan wel stemmen, maar er verandert toch niet zo heel veel. Maar het kan wel. En ik wil heel graag laten zien dat de politiek voor mensen die het nodig hebben in het leven echt dagelijks een verschil kan maken. Maar daar heb ik ook tijd voor nodig, denk ik. En ik snap wel dat er iets van een onverschilligheid zit. Maar ja, laat je niet tegenhouden door onverschilligheid van anderen. Als je echt het gevoel hebt dat je zelf het anders wil.
En zeg je dat ook omdat je dus misschien merkt dat sommige mensen wel meer actief zouden willen zijn of wel meer zouden willen geloven in een betere toekomst of dat er verandering mogelijk is, maar dat dan om hun heen ze horen van nee, dat kan niet en dat ze dan denken laat maar.
Het is best wel lastig als je het natuurlijk niet direct in je eigen omgeving ziet, maar ja, heel veel verandering gaat ook super langzaam en dan in één keer, in één klap kan het dan anders worden, dus... En daarom vind ik het ook tof dat er juist ook wel weer heel veel groepen zijn die super activistisch zijn. Ik weet niet of ik zelf altijd zo even activistisch zou zijn, maar dat vind ik wel heel gaaf dat er ook is. Dus dat het wel naast elkaar bestaat. Ik denk dat dat met klimaatbeleid zo is. Er gebeurt nog veel te weinig, maar als je kijkt wat er nu gebeurt ten opzichte van 20 jaar geleden, dat is niet in één stap gebeurd, maar is echt wel iets gigantisch gebeurd met het akkoord van Parijs in 2015, waardoor allemaal landen zich aan heel veel regels moeten houden om die klimaatverandering te voorkomen. Dus je moet het ook willen zien en soms moeten mensen je er ook op wijzen. Maar verandering gaat in Nederland lang niet snel genoeg, maar het gebeurt wel. Ik vind het ook wel belangrijk om de dingen die wel goed gaan, om daar anderen ook wel op te wijzen. En ja, als ik zelf zou regeren, zou ik het heel anders doen op dit moment. Maar dat betekent niet dat er alleen maar slechte dingen gebeuren. Dus het is ook wel belangrijk om het te doorbreken met wat goed nieuws. En gewoon even laten zien dat er ook dingen zijn die wel lukken. En dat geeft mensen dan misschien ook toch een soort van gevoel of hou vast dat er wel ook in kleine stapjes dingen gebeuren en dingen mogelijk zijn. En dat moet je wel zien en willen zien.
Op je 19e werd je het jongste raadslid van de gemeente Zuidwest-Friesland. En was je ook al presentator van het Klokhuis. Hoe kijk je erop terug dat je eigenlijk vanaf zo'n jonge leeftijd in de politiek en in de journalistiek aan de slag kon?
Het is eigenlijk al bizar soms dat ik zelf dan, terwijl ik niet helemaal weet of ik het wel kan, dat ik die stap dan zet. Dat is blijkbaar iets in mijn karakter waarvan ik denk, dan moet ik het wel doen. Maar ook dat mensen mij die kans hebben gegeven, hoor. Want ja, je moet vooral ook het geluk hebben dat mensen iets in je zien. En dan moet je natuurlijk het ook wel doen. En als je niet levert, dan op een gegeven moment word je er heus wel op afgerekend. Maar wat heel erg helpt bij mijn werk als volksvertegenwoordiger, is dat ik het Klokhuis gepresenteerd heb. En dat je dan echt hele moeilijke dingen in zo makkelijk mogelijke woorden moet proberen uit te leggen. Dat je natuurlijk ook presentatieskills moet ontwikkelen. En dat helpt wel bij een deel van de politiek, want daar heb je gewoon overtuigingskracht bij nodig. En gemeenteraadslid zijn, dat is eigenlijk gewoon de Tweede Kamer in het klein, bij jezelf in de gemeente. En Zuidwest-Friesland, die gemeente waar ik dan woon, dat zijn 89 dorpen en steden. En het is qua oppervlakte het grootste van Nederland. Het is echt huge. Het gaat van het IJsselmeer tot aan Harlingen toe. Het is echt, het is het grootste gebied van de gemeente, van alle 350 of zo in Nederland. En daar gebeurt zoveel. Er zijn heel veel boeren, er is heel veel natuur, er is heel veel ondernemerschap. En je komt daar in aanraking met zo ontzettend veel dingen. In zoveel verschillende dorpen, met zoveel mensen. Daar leer je heel snel door. En dat helpt mij wel, ja.
Kan je een voorbeeld noemen van dingen die je daar dan hebt geleerd door de meters die je daar hebt kunnen maken in de gemeenteraad?
Wat ik gedaan heb, is dat ik eigenlijk elk dorp af ben gegaan bijna in die gemeente. Niet helemaal allemaal, maar echt wel de meeste. Elke vrijdagavond ging ik met mijn collega Johan Langbroek, heet hij. En hij is denk ik nu bijna, hij is ongeveer 68, denk ik. En die nam mij dan mee in zijn auto. En dan reden we gewoon naar een of ander dorp met 600-700 inwoners. En dan gingen we daar de hele avond in gesprek met de mensen wat daar speelde. En ze waren heel vaak helemaal niet van mijn politieke kleur. Maar door dan echt 2-3 uur te investeren in mensen, in gesprek te gaan over de problemen waar zij tegenaan lopen, dat maakt wel dat je toch een bepaald gevoel krijgt van wat er speelt. En dat is natuurlijk wel heel erg belangrijk. Want je bent dan lid van een politieke partij en dat heeft dan een programma en dat is allemaal superbelangrijk. Maar uiteindelijk gaat het er ook om dat je aanvoelt wat er speelt in een samenleving en waar mensen zich zorgen over maken. En dat is wel hoe ik politiek bedrijf. Dus ik ga nu ik spreek met heel veel mensen. Ik ga vrijdags altijd naar mijn dorpskroeg toe. En dan spreek ik met allemaal mensen die het niet met me eens zijn. Gewoon om die voelspriet in de samenleving een beetje te hebben. En dat is ook gewoon heel erg leuk. Dat heb ik wel geleerd. Dat het echt ontzettend belangrijk is. Dat je wel een beetje uit je eigen bubbel blijft. En gewoon met heel veel mensen spreekt. En vooral ook echt luistert. En dat klinkt heel makkelijk. Maar dat kost wel energie om dat te doen. En dan moet je echt tijd in investeren. Dat heb ik wel echt geleerd als raadslid.
Ja, je gaf wel aan dat als je kansen krijgt, dat je ze dan ook helemaal aangrijpt. Maar wat betekent het dan voor jou om een goede volksvertegenwoordiger te zijn? Wat houdt dat dan in?
Ja, dat is niet meetbaar. Mensen moeten op jou stemmen. Dus mensen moeten je het vertrouwen geven. En de enige die kan beoordelen of je een goede volksvertegenwoordiger bent, is ook
het
de kiezer.
Volk.
Ja. En er zijn... ja. Kijk, er zijn heel veel mensen die vast heel goed zijn in de politiek. Maar ik vind het... waarom ik denk dat ik een goede volksvertegenwoordiger ben, is omdat ik anders ben dan al die andere Kamerleden. De meeste Kamerleden zijn tussen de 45 en de 60 jaar oud. Hebben een hele lange maatschappelijke carrière gehad voordat ze in de Kamer komen. Dat is super relevant. Maar dat heb ik niet. Maar wat ik wel heb, is dat ik uit een provincie kom, Friesland, waar heel veel zorgen zijn over leefbaarheid. Ik ben boerenzoon, ik ben een jongen van kleur, ik ben 25. Dat zijn ook hele interessante ervaringen die niet per se in dat politieke domein van Den Haag nu zitten. Dus ik denk dat je een goede volksvertegenwoordiger bent als je iets extra's hebt toe te voegen. En als je net zoals al die anderen bent, dan moet je zorgen dat je beter bent. En anders moet je afvragen wat je toegevoegde waarde is. Dus ik denk... het feit dat ik er ben met mijn ervaringen, dat al heel, heel wat is. En dan hoop ik natuurlijk ook niet onderdoen voor de rest. Maar dat op zichzelf is al belangrijk.
Ja, heb je ook het idee dat je dan met die andere ervaringen ook het politieke spel een beetje kan veranderen? Of dat je wel meedraait in de politiek in de Tweede Kamer die er al staat?
Nee, ik denk wel dat ik gewoon meedraai met hoe het hoort en wat je moet doen. Want ja, je moet gewoon debatten voeren. Je moet moties doorheen krijgen. Dus dat moet je leren, hoe zo'n proces werkt en hoe je op die manier dingen voor elkaar krijgt. Dus ja, je moet je gewoon verhouden tot de gewoontes. En dat is ook belangrijk. Want als je daar een beetje in thuis bent, dan krijg je ook meer voor elkaar. Maar er is voor mij een werkelijkheid binnen de Tweede Kamer, waar ik me gewoon verhoud tot wat moet, en eentje daarbuiten. En dat is dat ik met heel veel jonge mensen in gesprek ben, dat ik heel veel in Friesland ben, dat ik op die manier gewoon allemaal dingen ophaal. En die neem ik dan weer mee naar Den Haag toe. En dat is gewoon een heel belangrijk samenspel. Dus je moet je werk gewoon in Den Haag gewoon doen, ook zoals het hoort. Het is een vak, politiek. Heel veel mensen denken, allemaal lui van buiten moeten de politiek in, want dan wordt het beter. Nou, je moet het echt wel onder de vingers krijgen. Dat is echt, echt handwerk. Maar het is wel... Dus je moet en buiten Den Haag kun je natuurlijk heel veel ervaringen opdoen. Je moet in contact staan met mensen van het bedrijfsleven. Mensen die gewoon in de sector waar je over gaat werken. Dus dat beide is van belang. Maar het kan niet zonder dat je gewoon je werk ook gewoon doet zoals het hoort, zeg maar.
En wat is dat handwerk van het Tweede Kamerwerk en hoe word je daar bedreven in?
Het controleren van het kabinet en initiatiefwet te schrijven, dat moet je echt leren. Hoe bevraag je een bewindspersoon? Hoe zorg je dat hij informatie krijgt? Nou, dat is echt wel, dat moet je echt leren. En zelf wetten schrijven, ja, ik ben geen jurist. Dus ik heb daar echt wel medewerkers bij nodig. En ik moet leren hoe zo'n proces gaat. Hoe zorg je dat de Raad van State achter een voorstel van je staat? Ja, dat is gewoon heel droog beleidsvormen, zeg maar. En dat vergt gewoon heel veel energie. En ja, ook dat je snapt hoe het spelletje werkt en de procedures. En dat heb je niet zomaar onder de knie.
En hoe heb je daar je eigen draai in gevonden om dat onder de knie te krijgen?
Voor een deel doe je eigenlijk hetzelfde in de gemeenteraad ook al een beetje. Dus daar heb je... In de gemeenteraad ging het bijvoorbeeld over wonen, landbouw en verkeer. En dan, ja, dan moet je daar ook al dingen van vinden. Dan wil een bepaalde belegger wil 1500 woningen of zo ergens bouwen. Dan moet je leren hoe zit een bestemmingsplan in elkaar, wat voor regels zijn er waar die zich aan moet houden. Dus dat is al een proces wat je gewoon ook in de gemeenteraad leert. Dus hoe debatten gaan, dat zit daar al heel erg in. Maar in de Tweede Kamer is alles toch weer anders. Het is veel groter. Je hebt veel meer procedures waarmee je... Nee, je wilt ook als eerste een onderwerp agenderen, zodat jij degene bent waarop je herkend wordt. Dus het zijn allemaal van die hele losse dingetjes. Ja, dat moet je gewoon een paar keer gezien hebben. En dan snap je het. En dan kun je de volgende keer iemand anders voor zijn. En dat is eigenlijk ook een beetje een spelletje. Maar je moet het wel zien. En dat is echt wel lastig. En daar heb je gewoon even tijd voor nodig.
Hoe kan je precies verandering teweeg brengen vanuit de Tweede Kamer? Dat grondwetswijziging is daar een heel concreet voorbeeld van. Maar kan je nog een ander voorbeeld daarvan noemen?
Iets waar ik de afgelopen tijd, eigenlijk de afgelopen 3 jaar al heel erg lang mee bezig ben, is openbaar vervoer. En dat is eigenlijk begonnen omdat ik in mijn eigen omgeving zag dat best wel veel bushalters verdwenen. En toen bedacht ik met mijn medewerker dat wij een meldpunt gingen openen. En dat we gewoon mensen door het hele land vroegen. Gaat jouw bushalte weg? Waar is dat? Hoe komt dat? En toen kregen we echt honderden verhalen bezig van mensen die gewoon niet meer met de bus naar hun werk of naar school konden. Toen hebben we daar protesten over gevoerd en zelf toen ook een plan geschreven hoe je dat kan veranderen. En dat openbaar vervoer niet meer echt een marktproduct is, maar dat het gewoon er altijd is voor mensen, zodat je gewoon naar je werk kan, ook als je geen auto hebt. En daar hebben we een initiatief over geschreven. We hebben allemaal moties en amendementen ingediend. En dat zijn allemaal hele kleine dingen die ervoor gezorgd hebben dat openbaar vervoer in Nederland nu toch steeds wel meer weer als een basisvoorziening wordt gezien. En dat is wel iets tofs dat ik het gevoel heb dat ik het maatschappelijke debat over openbaar vervoer echt aan het kantelen ben. En dus dat er echt een koerswijziging aan het inzetten zijn. En ik heb dan bijvoorbeeld deze week een initiatiefwet ingediend dat provincies zelf een openbaar vervoerbedrijf mogen hebben. Dus dat het echt weer bij de overheid terechtkomt. En daar gaat waarschijnlijk een meerderheid van de Kamer gaat daarvoor zijn. Dus het gaat echt wel een heel groot effect hebben, juist in provincies. Ja, dat is dan wel cool. Dat je echt, je kunt een keer een motie indienen, maar dat je daadwerkelijk inzichten van mensen verandert, waardoor een maatschappelijk debat kantelt. Dat is wel echt tof.
En waar zit dat dan precies in dat je dat perspectief kan veranderen, denk je?
Ik probeer altijd in de politiek heel veel verhalen te vertellen. Dus toen ik dat meldpunt opende, toen was er bijvoorbeeld ook iemand die schreef dat zij een hartkwaal had, waardoor ze niet mag autorijden. En dat zij letterlijk 15, 20 meter van de bushalte is gaan wonen, zodat ze alleen maar naar de bus hoefde te lopen en dan met de bus naar haar werk kon. En toen werd die bushalte, nadat ze 2, 3 jaar daar woonde, werd die geschrapt. En zij kon gewoon letterlijk daardoor niet meer naar haar werk. Nou, zo zijn er veel minder extreme voorbeelden ook nog van jonge mensen die in plaats van in 20 minuten met de bus naar school nu een uur moesten fietsen. Al die verhalen maken natuurlijk wel duidelijk hoe belangrijk dat OV voor iemand is. En nou, dat helpt je dan in je politieke agenda. Dus er was eerst, en dat is misschien nog steeds wel een beetje een beeld, heeft het zin om heel veel lege bussen door provincies te laten rijden? Ik zeg dan altijd, ja, die 3 mensen die dan in die bus zitten om 11 uur 's avonds, die zitten er natuurlijk niet voor hun lol. Die zitten daar omdat ze daadwerkelijk laat uit school komen of nog een avonddienst moeten draaien. Voor hen is die ene rit cruciaal. En dan vind ik het waard dat dan de overheid een beetje meer geld kost, zodat zij mee kunnen doen. En voor die mensen is gewoon geen bus misschien wel geen baan. Die verhalen, dat maakt dat je dan even niet meer die half lege bus ziet, maar juist de mensen die er wel in zitten. Dat is gewoon heel belangrijk.
Zijn er politici, historisch of recent, of misschien wel directe collega's die jou specifiek ook inspireren in de manier waarop zij volksvertegenwoordiger zijn?
Ja, ik vind het zelf altijd heel fijn als jonge mensen in de politiek zitten. Dus dat vind ik wel heel prettig. Maar dat waren er eigenlijk betrekkelijk weinig. En dat worden dus gelukkig steeds meer. Er is één voorbeeld die ik zelf altijd wel tof vind. Zij heet Chloe Swarbrick. Zij woont in Nieuw-Zeeland. Ze was journalist daar en toen was er een burgemeesterverkiezing. En toen vond zij dat er geen één goede kandidaat was. En toen heeft zij zich kandidaat gesteld als burgemeester en toen werd ze uiteindelijk tweede. En toen kwam ze uiteindelijk in het parlement in Nieuw-Zeeland. En je kent haar, maar je weet nu nog niet waarom. Zij heeft toen in het parlement, toen ze een debat met iemand had, oké, boomer, gezegd. En dat fragment is toen echt compleet viral gegaan en nu... Je gebruikt het misschien ook wel eens zonder dat je weet wie dat ooit bedacht heeft.
Ja.
Dat is nog steeds echt heel erg een ding. En daardoor is boomer weer het woord geworden om mensen een beetje te framen die ouderwets denken, zeg maar. Maar zij, ik vind haar wel heel cool, heel activistisch. Ze is ook van de Groene Partij, volgens mij. Maar gewoon dat zij met één ding zo, slim en stevig te zeggen, heeft zij gewoon een heel beeld veranderd weer in de politiek. En dat het belangrijk is dat er niet alleen maar oude grijze lui zeg maar in die kamer zitten. Ja, dat vind ik wel heel cool en inspirerend. En dan kun je met één statement zo ontzettend veel teweeg brengen. Ja, dat vind ik wel tof. Dus wat dat betreft is zij wel inspirerend. En ik volg haar ook nog wel op Instagram. Ze is veel activistischer dan ik ben. Maar ik vind dat wel, zoiets vind ik wel tof.
Je hebt dus vanaf jonge leeftijd heel veel kansen gekregen. En het aangrijpen van kansen is ook heel belangrijk. Maar je benadrukt ook dat het krijgen van kansen ook heel erg gaat op de mensen die je om je heen hebt.
Ja.
En dat heb je ook heel mooi verwoord in je medespeech. En mensen die voor jou daarin niet onbelangrijk zijn, zijn jouw ouders.
Ja.
Wat hebben zij jou meegegeven?
Het begint natuurlijk bij het feit dat ik geadopteerd ben. Toen terecht ben gekomen op een Friese boerderij. Mijn vader is melkveehouder. Is net een paar jaar geleden gestopt, maar we hadden koeien thuis en schapen. En mijn moeder laborant in Friesland bij de Koopmans Meelfabriek. En nou, wij hadden thuis echt prima, maar ook niet mega breed, gewoon normaal gezin. Mijn vader die werkte echt knetterhard. Elke dag vroeger uit om te melken, de hele dag door de boerderij. Maar die heeft op een gegeven moment zijn knieën versleten, gewoon zijn hele rug bijna. Die is vanaf zijn 19e boer geweest en heeft daardoor gewoon zijn pensioen niet kunnen halen, omdat hij gewoon fysiek kapot was. En mijn moeder, die werkte als laborant bij de Koopmans Meelfabriek, en zij werkte daar meer dan 30 jaar en ze werd in één keer uit het niks ontslagen. Gewoon omdat ze moest reorganiseren, financiële redenen. En die heeft zich toen om laten scholen en die werkt nu in de zorg. Dus echt super tof. Dus daar ben ik heel trots op dat zij dat beide hebben gedaan. Maar ook, ik heb gewoon gezien, je kunt nog zo hard werken, maar je kunt ook gewoon pech hebben. Omdat je lijf er gewoon mee ophoudt. Omdat er gewoon gereorganiseerd wordt bij een bedrijf. En al werk je er 30 jaar, dat maakt geen reet uit. Je moet er gewoon uit. En dan maakt het gewoon niet zo heel veel uit dat je heel erg hard werkt. Soms kun je ook gewoon pech hebben. En dat heeft wel een beetje mijn maatschappelijke beeld gevormd. En daarom ben ik ook links. Omdat ik echt denk dat je kunt super hard werken. En je hebt op een heel veel dingen heb je ook invloed. Maar sommige dingen niet. En dan is het wel fijn dat je een steuntje in de rug hebt. Dat je beschermd wordt. Dat krijg je wel mee.
Er wordt heel vaak gepraat over de nieuwe bestuurscultuur. Als jij die zelf zou mogen ontwerpen, hoe zou die er dan uitzien?
Ja, ik vind het echt een totale lege huls. Ik weet zelf niet eens waar het over gaat. Maar ik weet wel dat hoe het nu gaat, dat het niet per se is zoals het zou moeten. Omdat de politiek, denk ik, op een manier bedreven wordt waarbij de mensen die het goed hebben het meest gezien worden en de mensen waar het uiteindelijk wat mij betreft om gaat te weinig gezien en gehoord worden. Dus als je een nieuwe bestuurscultuur zou willen hebben, wat dat dan ook mag zijn, dan vind ik dat je veel meer gemarginaliseerde groepen een stem zou moeten geven. Dus ruimte voor mensen met achtergronden die anders niet in de politiek zouden zitten. Veel meer een samenspel tussen samenleving en politiek. Dus ik heb het idee dat de politiek echt op gigantisch veel afstand van heel veel mensen staat. En daar wil ik zelf ook echt wel wat aan doen. Dus juist in gesprek gaan met mensen die niet per se direct iets met politiek hebben. Maar dat is wat voor mij dan die nieuwe bestuurscultuur zou moeten zijn. Maar ik vind het gewoon, ja, ik vind dat een beetje gelul. Je moet gewoon je werk doen op een manier waarmee je zoveel mogelijk mensen aanspreekt. En als dat nieuwe bestuurscultuur is, prima. Maar ik vind gewoon dat dat onderdeel is van de politiek en dat dat veel te lang niet goed genoeg gebeurd is.
Ja, en wat zijn dan concrete dingen die je kan doen om daarvoor te zorgen?
Ja. Ik ga bijvoorbeeld heel vaak naar scholen toe om met middelbare scholieren te spreken over politiek. En wat je dan wel vaak ziet is dat dan op universiteiten is of bij de VWO 5 en 6 klas die politiek zelf al leuk vinden. Maar ik probeer dat echt te doen juist bij de klassen waar je weet dat er minder thuis over politiek gesproken wordt. Dus ik ben daar heel veel mbo-scholen geweest. Ik heb op heel veel middelbare scholen niet alleen met de HAVO en VWO-klassen gesproken, maar juist ook met de VMBO-klassen. Omdat ik het echt zo belangrijk vind dat zij ook in aanraking komen met wat de politiek is. En dat zij zien dat het juist voor hen wat kan betekenen. Dus nou ja, dat is in ieder geval iets op welke manier ik het zelf probeer te doen. Juist mensen die anders niet in aanraking komen met politiek, dat laten voelen, laten zien. Ze hoeven echt niet zelf de politiek in te gaan. Maar wel dat ze het gevoel hebben, ik kan ook gewoon met een politicus spreken. En het zou ook mijn broer of mijn zus kunnen zijn, of mijn neef.
En wat voor dingen krijg je dan terug als je met die kinderen aan de slag gaat?
Nou, ik vind het wel grappig, want meestal is het best wel lastig om met hen eerst een soort op gang te komen. Dus de eerste vraag die ik altijd krijg is, wat verdient de politicus? Dat soort dingen. En meestal een beetje pesterige vragen. Dus vorige week was ik weer op een school in Leeuwarden. En dan gaat het meteen over Wilders. Vind je het ook zo goed dat die premier wordt? Dus dat, ja, je hebt dat, ze willen je dan een beetje uitdagen. Maar op een gegeven moment dan zie je toch dat er iets open gaat. Juist als je wel dat soort vragen ingaat. Dus dan vertel ik gewoon wat de politicus verdient. En dan heb ik het gewoon over het feit dat ik ook gewoon een biertje drink in de kroeg. En dan merken ze dat ik menselijk ben. En dan heb je ook de ruimte om het gewoon wel te hebben over dingen. En dan vraag ik bijvoorbeeld, nou, is er ook iemand bij jullie die ouders heeft die op dit moment het lastig hebben om de boterham te kunnen betalen? En dat er dan gewoon daadwerkelijk wel een aantal mensen hun hand omhoog steken. Dat ze om me heen kijken en dat ze denken, hè, dat wist ik helemaal niet van die klasgenoot. En dan gebeurt er iets. En dat vind ik zo tof, dat dan zo'n meisje of een jongen dan dapper genoeg is om zijn hand omhoog te steken. En dat klasgenootjes opeens zien, hey, wat ik thuis heb is niet per se normaal. Mm-hmm. Ja, ik vind dat een van de mooiste dingen van mijn werk. Dat je dat dan af en toe in beweging kunt brengen. En dat lukt een docent dan misschien net niet. Maar omdat ik dan van buiten kom, kun je soms net iets op gang brengen.
Ja, en een leraar die misschien wat voor jou heeft betekend is maatschappijleraar. Want jij had een werkstuk over Nietzsche een beetje afgeraffeld. En dat mocht je compenseren door in de debatclub te gaan. Wat ja, misschien ook een beetje een verkapte aanmoediging was om iets met je debatteertalent te doen.
Ja.
Zou je zeggen dat debatteren je meer ligt dan existentiële vragen?
Ja, dat denk ik wel. Ik spreek liever over kleine dingen. Dus gewoon in het dagelijks leven waar je tegenaan loopt en hoe dat anders kan. Omdat dat dingen veel tastbaarder maakt. Dus ik zou nooit filosofie of zo kunnen studeren. Nee, dat hoe dat komt, weet ik, het is niet dat ik het grote niet belangrijk vind. Maar ik heb het idee dat je daar minder invloed op hebt. En de kleine dingen in je eigen omgeving wel. Dus ik denk dat dat maakt dat ik dat prettiger en makkelijker vind.
Ja, en wat denk je dat die docent toen in jou zag, waardoor ze dacht, jij moet in de debatclub?
We hadden dan in de vierde klas op de HAVO, op de RSG in Sneek, mijn middelbare school, hadden wij een debatwedstrijd. En elke klas moest dan een politieke partij zijn. En alle normale partijen waren al een beetje gekozen. Dus de VVD, CDA, Partij van de Arbeid waren allemaal gekozen. En mijn klas was als laatste aan de beurt die week. En toen moesten wij de PVV zijn bij een debatwedstrijd. Nou, je kunt je voorstellen dat ik het daar niet helemaal mee eens was. Toen dacht ik, ja, ik kan twee dingen doen. Of ik kan de hele dag onverschillig achterover zitten. Of ik kan daadwerkelijk mijn best doen. En toen heb ik voor het laatste gekozen. Dus toen heb ik me heel erg ingelezen in de standpunten van de PVV. Ik vond het nog steeds verschrikkelijk, maar ik moest me er wel in verplaatsen en begrijpen waarom iemand zo denkt. En toen heb ik een grote witte pruik meegenomen naar school toe. Dus ik met die witte pruik onder mijn bagage dragen, 40 minuten naar Sneek fietsen en debatteren maar. En dat ging echt heel erg goed. Ik kon echt met ongelooflijk veel overtuiging iets ongelooflijk racistisch vinden en iets wat ik helemaal niet vind zeggen. En dat werkte. En ik overtuigde er ook nog mensen mee. Dus het was echt best wel eng zelfs. En toen won ik die debatwedstrijd. En ik vond dat zo te gek. Er ging echt bij mij iets, ja, er ging een vuurtje branden. En het, ik weet niet wat het was, maar ik merkte gewoon dat ik het zo leuk vind om mensen te proberen te overtuigen, in te discussiëren, te spreken. En ja, dat heeft mijn lerares toen gezien. José van der Leijken heet ze. En die heeft toen mij die debatclub ingesleurd. En dat is het beste wat me is overkomen, denk ik.
Hoe voel je dan wat werkt?
Ja, weet ik niet zo goed. Ik heb altijd als kind wel gehad dat ik al het haantje de voorste was. Dat ik als eerste het woord nam. Ik vond presenteren het leukste wat er was op school. Ja, dat was gewoon zo. Ik weet ook niet hoe dat komt. Ik was er enorm talentvol in om alle aandacht bijna naar me toe te trekken. Ook ten koste van anderen. Dus het werd ook echt niet altijd even leuk gevonden. Het is iets in mijn karakter. Ja, en misschien toch ook een bepaalde drang om gezien te worden. Ik denk dat dat er ook wel in zit. Ja, en dat nou, is op zich wel handig als je in de politiek zit, dat je dat kunt.
Ja, zeker. Maar dus gezien worden is één ding, maar ja. Bij de debatteren gaat het ook echt om overtuigen. En dat is ook iets wat je hebt gezien, dat je dat ook kan als je zelfs niet erin gelooft.
Ja.
Hoe kijk je daarnaar?
Weet ik niet. Ik ben wel heel erg nieuwsgierig. Dus gewoon echt oprecht, ook als ik iets zelf niet vind, ja, ik vind het leuk om de inhoud in te duiken. Een bepaalde nieuwsgierigheid, die zit er sowieso in. Maar wat het is dat ik het leuk vind om iets op een bepaalde manier over te brengen, ik weet het niet zo goed. Maar ik denk dat het er ook mee te maken, maar dat was in dit geval was het dus niet omdat ik het zelf vond, maar als ik zelf echt iets vind en ik heb me daar heel erg ingelezen en ik ben er helemaal van overtuigd, dan wil ik dat jij het ook vindt. Want dan ben ik ervan overtuigd dat het voor jou ook goed is dat jij dat vindt. En eigenlijk is het natuurlijk ook wel, het is een beetje moralistisch en het is ook best wel arrogant om te denken dat je het beter weet dan een ander. Maar op een of andere manier heb ik dat toch. Dus dat is ook wel, eigenlijk is het ook wel, het is ook wel iets eigenaardigs.
Ja, en als je dus heel erg in een onderwerp gaat verdiepen, dan gaan er waarschijnlijk op een gegeven moment dingen klikken, dan vorm je die mening. Mm. En dan heb je misschien dus ook dat verhaal waar je het eerder over had, dat je je verhaal hebt waarmee je dat kan uitdragen. Ja. Kan je dan beschrijven hoe dat proces bij jou werkt, van een onderwerp onderzoeken tot die mening komen?
Ja. Nou, de mening, dat is één ding, maar wat ik zelf nog veel leuker vind is om dat in te kleuren. Dus om daar een mooi rond verhaal van te maken. Om op zo'n manier te vertellen dat je daadwerkelijk ook naar me luistert en dat je niet afhaakt. Dus dat vind ik veel, veel leuker. En de zoektocht naar een bepaald standpunt is super interessant, maar soms word je wordt ook wel onbewust ergens naartoe toegestuurd door stukken die je leest, door de mensen om je heen. Dus ik denk dat je daar altijd toch een soort biased of zo in bent. Dus dat nooit helemaal uit jezelf komt, maar dat je onbewust heel veel dingen meekrijgt. Dus dat vind ik eigenlijk zelf minder spannend dan om het dan op zo'n manier in te kleuren dat het overkomt. Dat vind ik het leukste wat er is. Ja.
En heb je daar een concreet voorbeeld van?
Nou ja, uiteindelijk was denk ik het beste voorbeeld daarvan mijn medespeech. Ik vertelde toen ook waar ik vandaan kwam. Dus ik ben geadopteerd vanuit Ethiopië, te vondeling gelegd. Vanuit een weeshuis naar Nederland toegekomen, hele lieve ouders. Ik had een hele fijne voetbaltrainer die mij wat meer zelfvertrouwen gaf. En ik had een lerares op school die wat in mij zag. En daardoor heb ik gezien wat ik goed kan. Maar dat komt puur omdat andere mensen mij dat hebben in laten zien. Dus die voorbeelden, daarmee probeerde ik te vertellen dat de mensen in je omgeving ontzettend belangrijk zijn voor de kansen die je krijgt. En dat is een persoonlijk voorbeeld om een maatschappelijk verhaal te vertellen. Namelijk dat het echt niet allemaal je eigen verantwoordelijkheid is. En als je succes hebt, super goed voor je. Je hebt er vast heel hard voor gewerkt. Maar er is ook best wel een grote kans dat je ook wel veel geluk hebt gehad. En dat is wel fijn dat mensen dat ook een beetje meer in gaan zien. En ja, jij zei van ja, je was op je 19e al presentator, je was al raadslid, je bent nu Kamerlid al 3 jaar terwijl je 25 bent. Ja, misschien denken mensen van wow, nou, maar het is echt 80-90% komt er niet door mezelf, echt niet. En ik denk het feit doordat ik dat dan vertel, dat het ook geloofwaardiger maakt dat andere mensen ook een beetje gedwongen worden om na te denken over hun eigen privileges. En dat is wel echt wel nodig, juist in deze tijd, denk ik. Dus, nou ja, ik denk dat nog steeds een beetje mijn meest geslaagde voorbeeld is. Om het zo goed mogelijk in te kleuren.
En je had het er ook over dat we misschien konden hebben over hoe de wereld er over 25 jaar uitziet.
Ja.
Dus als jij nu on the spot een verhaal mag vertellen, zelf mag inkleuren, wat zou je dan zeggen?
Ik heb het gevoel dat wij nu leven in een samenleving waarin het vooral heel belangrijk is wat je zelf overhoudt en dat je het dan ook vooral kunt delen met degene die jij belangrijk vindt. En ik zou het heel mooi vinden dat het in de samenleving veel meer gaat over welzijn. Dus op het moment dat je het goed hebt financieel, dat je het hopelijk ook mentaal goed hebt. Dat je niet alleen de keuzes voor jezelf maakt, maar ook voor je omgeving. Dus dan heb je het bijvoorbeeld ook over klimaatverandering. En dat je veel meer gedwongen wordt om je heen te kijken. En dat ik heb gewoon scheidhekel aan het hele individualistische wat er bij zoveel mensen in zit. En ik, ik zie het ook om me heen. Vrienden die dan toevallig net wel goed verdienen. Die dan echt daadwerkelijk denken dat zij de belangrijkste zijn die er tussen zit. Als ze 's avonds in het café zit. Terwijl ik echt ook vrienden heb die werken in de bouw. Die werken in de zorg. En die doen zoveel meer belangrijkere dingen. En dat is wel dat je veel meer de maatschappelijke waarde van een beroep gaat zien. En wat minder de financiële. Nou ja, als we dat over 25 jaar zouden bereiken, dan hebben we hopelijk zometeen niet meer een lerarentekort. En een tekort in de zorg. Kunnen er wel genoeg huizen gebouwd worden. En ik hoop dat beloning veel meer in maatschappelijke waarde gaat zitten. En dat is, als we die kanteling niet maken, dan hebben we gewoon een heel groot kapitalistische clusterfuck veroorzaakt. En daar is dan denk ik niemand meer blij mee.
Ik gaf wel aan dat je eigenlijk niet zo van die grote vragen houdt. En ja, veel meer eigenlijk de kleine dingen, omdat je die praktisch kan doen. Maar dit verhaal gaat ook om een perspectiefwisseling. Ja. Waar we ook wel deels, denk ik, in ieder geval sommige mensen in mee kunnen in die perspectiefwisseling. Maar heb je dan ideeën van hoe je dat soort van grote weer kleiner kan maken?
Dat is best wel lastig. Al helemaal bij dit soort grote vragen. Maar ik denk iets wat wel echt aan het veranderen is, hoop ik, is dat de waarde van je diploma wat minder zwaarwegend is. Dus ik ben bijvoorbeeld ook mbo-woordvoerder geweest in de Tweede Kamer. En dan sprak ik met mbo-studenten en die vertelden dat ze gewoon de kroeg niet inkwamen in Utrecht. Puur omdat ze mbo-student waren. Dus dan moest je je studentenpas laten zien, anders kwam je de kroeg niet in. Die werden door verzekeraars gebeld wat voor opleiding ze deden. Mijn zwager, die hebben net een kind gekregen, die moesten bij de kinderopvang vertellen wat voor opleiding ze hadden gedaan. Zodat de kinderopvang misschien een beetje rekening met ze kon houden, als ze niet hoog opgeleid waren. Nou, dat soort dingen zijn totaal idioot. Want ja, dat zegt niks over wat je kan, wie je bent, wat je doet, wat voor waarde jouw werk heeft. Daar moeten we echt vanaf. En ik heb dan bijvoorbeeld een voorstel toen met Kouter Boucherliet ingediend. Dat we discriminatie op opleidingsniveau ook tegen willen gaan. Nou, daar gaat de minister Robert Dijkgraaf nu naar kijken. Nou, dat zijn wel van die dingen dat ik denk, wauw, hoe is het mogelijk? En dat is wel een begin om daar hopelijk een beetje van af te komen.
Ja, dat is wel een goed voorbeeld van, het is wel in lijn met die gedachte dat je niet een soort van wat wij als de top hebben gestempeld, dus de hoogste opleiding, het hoogste salaris, dat niet bepaalt wat je waard is en dat we dat ook echt als discriminatie moeten zien als dat wel is hoe andere mensen behandeld worden.
Ja. Nou ja, en ik vind oprecht, als je dan die kroeg niet in mag, dat vind ik echt discriminerend.
Ja, ik ook.
En niet alles is zo zwaar, hè? Maar het is wel fijn als we daar even op een andere manier naar gaan kijken. Want als je bijvoorbeeld 3 jaar terugkijkt in coronatijd, ja, waar ging het mis? In de supermarkt, in de zorg. Nou ja, dat zijn wel de beroepen die niet de meeste beloning krijgen. En dan moet je wel afvragen, zijn die andere beroepen dan wel zo belangrijk als we dachten dat ze waren? En dan vergt dat misschien wel meer dan wat we tot nu toe gedaan hebben.
Deels gaat het om de waardering van dat soort beroepen, maar zou dat dan ook gelijk moeten gaan met meer financiële waardering voor dat soort beroepen? En zo ja, hoe kunnen we daar dan voor zorgen?
Nou ja, ik vind dus van wel. Als je wat meer de markt uit dat soort beroepen haalt, dus bijvoorbeeld de zorg, kun je gewoon zorgen dat mensen gewoon een vast loon krijgen en dat je dat gewoon bepaalt met elkaar. Nou, dat zijn wel dingen waarvan ik echt denk dat je die keuze moet maken. En ik denk, ja, bij sollicitaties, hoe vaak ik wel niet zie staan dat iemand op het hbo heeft moeten zitten of de universiteit heeft moeten doen. Ja, daardoor zijn er zoveel mensen die niet hun vinger omhoog steken. Ja, ik zou dat echt wel fijn vinden als je dat anders doet. Misschien moeten we wel gewoon af van bepaalde cv-eisen bij sollicitaties of zo bij bedrijven. Ik zou het echt super tof vinden als CEO's daar niet minder mee bezig zouden zijn. En dat je gewoon ook meer mensen met maatschappelijke ervaring in die top zet. Mensen die gewoon in dat zorgbedrijf gewerkt hebben, die meer een stem hebben. Dus dat je meer stoelen aan tafel hebt voor de mensen waar het om gaat. Ja, en die uiteindelijk het werk ook doen. Dat zou supergoed zijn.
En wat zijn dingen die je dan vanuit de politiek op praktische wijze kan doen om dat soort dingen te bereiken?
Ik had het net al over het openbaar vervoer. Vorig jaar waren er ook hele grote stakingen, omdat mensen in het OV minder of nog steeds heel weinig geld verdienden. En toen had je natuurlijk die gigantische inflatie van 10%. Er waren gewoon ontzettend veel mensen die werkten en die de boodschappen bijna niet meer konden doen. Nou, toen heb ik echt met hen in Utrecht vooraan gestaan op het station om de hele dag te protesteren. En dat kun je dan ook weer politiek maken. Dus die verhalen vertellen. En toen heeft het ervoor gezorgd dat ze gewoon meer salaris hebben gekregen. Nou, dat is uiteindelijk waar mijn werk om draait, vind ik. En dat is gewoon echt zo cool. Omdat die mensen, die houden gewoon Nederland in beweging. En ik denk, ik weet niet hoe vaak jij nog met de trein reist. Maar het is echt nog steeds best wel een beetje een wende bij de NS. Maar dat komt natuurlijk ook omdat er gewoon veel te weinig mensen werken en die dat werk willen doen. Omdat je er ook niet zo heel veel mee verdient. En het is wel belangrijk om dat in te zien met elkaar. Ja, dat is echt wel leuk om daar een aandeel in te hebben. En ik heb gewoon buschauffeurs waar ik wekelijks mee app. Dus één buschauffeur heet Richard, die komt uit Venlo. En die vertelde mij bijvoorbeeld dat hij één slechte gewoonte heeft en dat is dat hij rookt. Maar dat hij 2 keer per dag 19 minuten pauze heeft. En dan moet hij in die 19 minuten eten, naar het toilet en een sigaretje roken. En soms lukt het gewoon niet in die 19 minuten. En dan moet hij 1 ding kiezen wat hij niet gaat doen. Ja, dat is alle 3 niet prettig om uit te kiezen hoor. Maar dat is wel heel goed om dat in te zien en die verhalen mee te nemen.
Ja, je zei al dat het een beetje dat er een tekort is aan voorbeelden van jonge politici om je heen. Dus wat zou jij jongeren die misschien overwegen om de politiek in te gaan willen meegeven?
Doe het gewoon. Ja, nee, ik denk dat als je de stap zet, dat je er alles aan moet doen om gewoon jezelf te blijven en niet te veel net als al die andere politici te worden. Want als je doet wat zij doen, dan zijn ze er waarschijnlijk zelf toch nog beter in. Dus je moet het op een manier doen die heel erg bij jou past. En bij mij is dat omdat met op een bepaalde manier, ik debatteer denk ik met heel veel persoonlijke voorbeelden. Ik probeer elke keer echt een verhaal te vertellen, niet vanuit een papiertje allemaal saaie, droge standpunten naar voren te brengen. Dus ik denk dat mijn manier van politiek bedrijven een toegevoegde waarde is, dat ik het vaak persoonlijk maak. Maar het belangrijkste is dat ik gewoon vrijdags gewoon in de kroeg zit, dat ik zaterdag voetbal met mijn vrienden nog steeds. En dat ik daarmee gewoon zoveel ophaal wat anders niet te sprake komt in de politiek, dat is een toegevoegde waarde. En als ik het gevoel heb dat ik een vlees geworden politicus ben, misschien moet ik er dan maar mee stoppen. Want dan is het niet meer authentiek genoeg en dan haal ik niet meer de dingen op die van toegevoegde waarde zijn. En zo zijn er natuurlijk heel veel andere mensen die dat ook op hun manier zouden kunnen hebben. Dus als je die keuze maakt, wees dan ook een verrijking en niet ja, een 2.0 versie van wat de politiek is. En ik denk dat als je daarover nadenkt bij jezelf, dat er heel veel mensen zijn die daadwerkelijk echt iets te bieden hebben. En vooral jonge mensen. Als ik soms een debat heb over klimaat met allemaal mensen van 60 om me heen, daar word ik soms wel eens moe van hoor. Dus ja.
Want ook echt de standpunten zijn heel anders dan die je bijvoorbeeld bij jongen om je heen hoort.
Nou ja, ik ben bijvoorbeeld ook woordvoerder wonen, volkshuisvesting. En dan heb ik debatten met mensen over de hypotheekrente aftrekken en AOW. Daar mogen we echt allemaal helemaal niks aan doen. Maar dat zijn gewoon heel veel zestigers die zitten in een huis van 5-6 ton, wat ze voor 2 ton gekocht hebben. Daar mogen wij zo meteen allemaal AOW voor betalen. Dat doe ik echt met liefde voor de mensen die het nodig hebben. Maar het is wel de meest vermogende groep van het land. Dus het is echt goed dat mensen een keer gaan inzien dat de generatie jonge mensen die nu opgroeien tot 35 jaar, is de eerste generatie die het minder hebben dan hun ouders het hadden. Dus sinds de Tweede Wereldoorlog is het altijd zo geweest. Als je je kind opvoedt, dan weet je, die krijgt meer kansen dan dat ik had. Er is nu gewoon een generatie die minder makkelijk aan een huis kan komen, die met klimaatverandering te dealen heeft, die niet aan een vast contract kan komen, die een gigantische studieschuld heeft. En die moet zorg dragen voor een oudere groep die fucking veel vermogender is. Er zit gewoon zo'n grote ongelijkheid in. En dat komt ook voor een deel omdat er gewoon meer ouderen zijn. Omdat er meer ouderen in de politiek zitten. Dus die stem van jonge mensen wordt gewoon niet goed genoeg gehoord. Dus de noodzaak is denk ik nog nooit zo groot geweest voor jongeren om de politiek in te gaan. Want als je niks doet, dan zit je straks echt met gebakken peren.
Ja, dus is één ding is de jongeren die zelf de politiek in moeten gaan. En de andere is dat ze verkozen moeten worden. Hoe kunnen we zorgen dat de jonge mensen ook echt de politiek inkomen?
Nou, ik ben heel erg fan van bijvoorbeeld de campagne Stem op een Vrouw. Heeft supergoed gewerkt. Maar ik hoop dat er ook vooral dan op een jonge vrouw gestemd wordt bijvoorbeeld. Dus kijk ook breder dan alleen ik stem op een man of een vrouw. Of ik stem op iemand uit de regio. Maar stem vooral ook op waar heel erg behoefte op is. En ik ben super blij dat nu meer dan een derde in de Tweede Kamer vrouw is. Maar als je bijvoorbeeld naar leeftijdsopbouw, is daar misschien wel een groter gat. Dus ik denk dat het belangrijk is dat we nu ook breder gaan kijken naar wat voor groepen zijn echt nog niet aan bod gekomen in die politiek. En dat zijn mensen met een mbo-opleiding, mensen met een beperking, jonge mensen, mensen van kleur. Dus ik hoop dat die campagne breder getrokken kan worden en dat dat zometeen echt nog veel beter gerepresenteerd wordt in de Tweede Kamer.
Dus ook misschien een oproep aan activisten om verschillende organisaties dan Stem op een Vrouw op te richten of een soort van de handen in één te slaan.
Nou ja, inderdaad de handen in één te slaan. Ja, dat zou wel heel tof zijn.
Ja, je zei jezelf blijven en dat kan een beetje een abstract iets zijn.
Dat is natuurlijk ook een beetje gelul, want je verandert ook in de jaren. Dat is bij iedereen zo, dus dat is ook lastig. Maar ik denk dat het helpt dat je in contact blijft met de mensen waarmee je op bent gegroeid. En dat je, nou ja, ik word best wel gecorrigeerd af en toe door mijn vrienden en mijn ouders. En dat is maar goed ook. Want ik heb ook wel eens de neiging om een beetje naast mijn schoenen te lopen. Of het gewoon niet in te zien dat sommige dingen ook wel even anders zijn geworden omdat je Kamerlid bent. Dus het is wel goed dat je de mensen om je heen hebt die je al kenden voordat je een wat meer vooraanstaande positie hebt gekregen, zeg maar.
Omdat die misschien eerlijker tegen je durven te zijn.
Zeker, ja.
En wat zijn dan bijvoorbeeld eerlijke dingen die zij tegen je zeggen waar je dan iets aan hebt gehad?
Nou, ik heb bijvoorbeeld het voorrecht dat ik nu een huis heb kunnen kopen. Dat ik een auto heb. En ik af en toe dan maakte ik mij nog wel heel erg onderdeel van die groep jongeren die het minder heeft dan ouderen. Terwijl ik natuurlijk daar al aan onttrokken ben, doordat ik nu gewoon sociaal een stevigere positie heb gekregen en daardoor ook meer geld heb. Maar dan vergeet je natuurlijk ook wel eens, als je afgeeft op anderen, dat je natuurlijk zelf nu ook wel iets meer te maken hebt. En dan word ik daar natuurlijk ook wel eens op aangesproken. En dat is dan ook wel goed. Ja.
En daar word je dan op aangesproken, maar is dat dan een vraag van wat ga je er zelf mee doen dat je nu meer vermogend bent? Of zeg maar, op welke manier word je daar dan op aangesproken?
Nou, ja, vooral dat ik inmiddels zelf ook echt wel een privilege heb. En dat vind ik ook. Ik had bijvoorbeeld laatst een gesprek met mijn ouders over het feit dat ik vond dat heel veel oude mensen toch wel een beetje zaten te zeuren over heel veel dingen, terwijl ze het best wel goed hebben. En toen keken mijn ouders mij aan en die zeiden, ik weet niet vriend, maar jij verdient meer dan wat wij ooit samen met elkaar verdiend hebben. En niet zo'n beetje ook. Dat is wel even goed dat je dan even op je plek gezet wordt, denk ik. Dus dat is dan wel even goed.
Ook wat meer concreet is jezelf blijven, is ook blijven doen wat je altijd al deed. Dus naar de kroeg gaan en met je vrienden leuke dingen doen. Ja. Maar je zei ook al, je verandert ook natuurlijk. Dus hoe ben je dan veranderd en in hoeverre kan je dan zelf beoordelen van dit is nog mezelf blijven? En of, je moet natuurlijk ook mee veranderen met je levensloop.
Ja, nou ik denk dat ik wel minder ruimte heb om mezelf te zijn. Dus ik ben gewoon nog 25 en ik vind het ook leuk om op stap te gaan. Af en toe kan ik een keer iets onhandigs te doen. En het is nu gewoon veel moeilijker, omdat heel meer mensen kennen je en die vinden wat van je. Je wordt heel vaak aangesproken op het werk wat je doet. Dus ik houd gewoon heel erg veel rekening met allemaal dingen om me heen. En ik denk dat ik daardoor wel minder jong ben geworden dan ik was. En dat vind ik soms wel eens lastig. Dus als je mij vraagt van kun je altijd jezelf zijn, eigenlijk alleen als ik echt met mijn vrienden ben in een kleine groep of in mijn eigen dorp, dan kan het ook nog wel. Maar het is wel lastiger geworden om je een keer even helemaal lekker te laten gaan. Of een keer, ja, ik zeg misschien ook wel tegenwoordig dingen niet meer die ik wel denk, omdat ik bang ben dat ik erop afgerekend word of dat het me kwalijk wordt genomen of dan dat ik dan even wat correcter wil zijn. Dus je denkt meer na. Dat is niet per se slecht, maar je hebt een beetje bewegingsvrijheid, ben je kwijt.
Ja, en jonger word je nooit meer. Dat is misschien soms een beetje jammer.
Ja, nou moet ik zeggen, je bent nog steeds jong natuurlijk, maar ja, je denkt gewoon meer na bij alles wat je doet. Ja, het is geen ramp. En ik heb er zelf voor gekozen, maar soms denk ik wel eens dat ik een deel van mijn jeugd wel heb moeten parkeren. Ja.
Opgeofferd voor het volksvertegenwoordigerschap.
Ja, ik heb er ook heel veel voor teruggekregen.
Ja, zoals je ouders je ook
af en toe even laten.
Ja. Je debatteerkwaliteiten, maar ook je ervaring als presentator kunnen heel erg van pas komen in de huidige politieke tijd. Ook specifiek om een jongere doelgroep aan te spreken. Omdat die toch ook steeds meer bereikt kan worden via sociale media. Door politieke boodschappen ook in korte video's bijvoorbeeld kenbaar te maken.
Zeker.
Dus daar ligt voor jou ook deels een soort van logische kans. Maar je hebt ook aangegeven dat je niet de presentator politicus wil zijn, of in ieder geval niet zo weggezet wil worden. Dus wat is er voor jou voor nodig om dus wel die talenten te kunnen benutten in je functie, maar dan niet weg te worden gezet als een presentator?
Dat het altijd gebaseerd is op inhoud. Dus we hebben nu ook weer een gesprek over, moet ik nu wel weer wat meer TikTok doen bijvoorbeeld, dat soort dingen. Dat vind ik echt best wel lastig. Omdat ik echt denk dat het belangrijk is dat linkse partijen ook wat meer op TikTok zitten. Want je ziet dat heel veel jonge middelbare scholieren, als die mochten stemmen, zouden die nu op Forum voor Democratie stemmen of op de PVV. Omdat ze dat gewoon heel veel in een tijdlijn zien. Dus je kunt dat niet aan rechts overlaten. Maar ik ga niet net als Thierry Baudet, weet ik veel, rauwe vlees verkopen en in een sportschool een beetje stoer zitten doen. Dus je wilt een soort combi hebben dat je gewoon dingen vertelt die uiteindelijk echt belangrijk zijn en die daadwerkelijk met de politiek te maken hebben, op een manier die wel leuk overkomt. En dat is best wel een zoektocht. En ik probeer dat op mijn Instagram en zo wel te doen met gewoon vlotte filmpjes, maar wel gewoon iets wat ik daadwerkelijk ook doe in de politiek. Maar ja, misschien als ik heel veel zou dansen op TikTok, zou ik misschien wel veel volgers hebben, maar zou ik daarmee geloofwaardiger worden? Dat denk ik niet. Dus dat evenwicht, dat probeer te zoeken, maar ik merk dat ik toch wel heel erg terughoudend ben. Omdat ik, ja, doordat ik al jong ben en doordat ik bij het Klokhuis gewerkt heb, moet ik denk ik ook wel extra mijn best doen om te laten zien dat ik een inhoudelijk serieus Kamerlid ben. En dat ik ook mijn vak heel serieus neem. En als je dan te veel naar die andere kant toe schuift, ja, dan is het wel makkelijk om mij ook weg te zetten. En dat wil ik me niet laten gebeuren.
Dus je bent bang dat het juist goed zijn in de vorm een soort van stok wordt om mee te slaan. Ja. Wat eigenlijk zonde is, want het zou natuurlijk niet, dat is natuurlijk niet per se logisch dat als je goed bent in een verhaal, kijk, als je zo'n goede menenspeech uitdraagt, dan zeggen mensen ook niet van, oh, dat is zo mooi verteld, je hebt geen inhoud. Dus hoe zit het dan dat bij korte videoproducties wel sneller gebeurt, denk je?
Ja, ik weet ook niet of het zo is, maar het is, ik ben er gewoon zo behoedzaam op, omdat ik hem niet wil laten gebeuren. Want als dat van me afglijdt, zeg maar, als ik niet meer gezien word als inhoudelijk, maar puur een vlotte jongen die wat kan vertellen, dan komt het niet meer over. En dan ben ik mijn impact kwijt, zeg maar. En dat, als je dat eenmaal kwijt bent, dan krijg je dat heel moeilijk weer terug. Dus mensen die vinden het toch heel fijn om je in een bepaald hokje te duwen of een sticker op je te plakken. En ik wil ze de kans niet geven om de verkeerde sticker erop te plakken voor mij, zeg maar. Dus misschien moet ik wel meer dit soort dingen doen, maar neem ik liever het risico niet.
Mm.
Omdat ik gewoon echt bang ben dat ik er dan niet meer vanaf kom op een of andere manier.
En wat voor stickers worden er nu op jou geplakt en vind je die terecht?
Nou, er zijn heel veel terechte stickers die op mij geplakt worden. Omdat ik een snotneus ben en eigenwijs ben. Dus dat
vind je die terecht?
Ja, die zijn hartstikke terecht. Dat is ook beide echt waar. Je kunt van bepaalde stickers ook je kracht maken. Ik heb een keer een debat gehad, en toen zei iemand tegen mij dat ik net uit de luiers kwam. Toen zei ik, dat klopt. Maar en toen zei ik, je moet erom denken, want over een paar jaar zit je ook weer in de luiers. Ja, weet je, je kunt er ook, je kunt er wel een draai aan geven. Ja, je kunt er ook een draai aan geven en er luchtig mee omgaan. En sommige dingen kun je niet ontkennen. Dus ik vind het ook helemaal niet erg dat er een sticker op je geplakt wordt. De vraag is, wat maak je er zelf van? En je kunt het wel iets reframen, zeg maar. En dat, nou ja, dat is de kunst.
Is er nog iets wat je zou willen zeggen?
Dat ik het heel goed zou begrijpen als je een beetje moedeloos wordt van hoe het nu gaat in de politiek. En dat het ook wel lijkt alsof er misschien niet een perspectief op verandering en verbetering is. Maar ik ben er echt van overtuigd dat we gewoon met elkaar uit dit dal komen. En dat het misschien langer duurt dan dat we zouden willen. Maar uiteindelijk winnen de zachte krachten het altijd van de luidste stemmen op een gegeven moment. Dat gaat gebeuren. En als het niet de volgende verkiezing is, dan is het de verkiezing daarna. Omdat ik echt denk dat mensen uiteindelijk, als ze in hun eigen omgeving ook zien met hun buurvrouw, met je oom of tante, met een van je ouders, dat het echt steeds moeilijker is om gewoon mee te kunnen komen. Dat je dan die hand wel uitreikt. En als je nog naar de mensen om je heen kunt kijken, dan opent dat de deur naar solidariteit ook voor anderen. En dat gaat gewoon gebeuren. We komen straks gewoon dat dal uit. En dan komt er een hele mooie tijd ons tegemoet. En als wij dan allemaal 60 zijn ook, als wij al die jonge mensen, hebben wij straks ook gewoon een huis en een lekker pensioen. En dan kunnen we lekker genieten met al die kleinkinderen. Het gaat gewoon gebeuren. Echt waar. Maar we moeten er gewoon even doorheen.
Ja, dit zijn hele mooie woorden. En ik wil dan vragen van oké, maar hoe dan? Maar tegelijkertijd heb ik ook zoiets van, misschien is het ook een groot gedeelte van hoe we daar komen, het dus ook echt geloven. En hebben we dus ook dit verhaal wat jij nu zegt nodig om daar te komen, om erin te blijven geloven. Hoe zie jij dat?
Ja, ik ben er gewoon van overtuigd dat uiteindelijk mensen echt bereid zijn om anderen te helpen. Ze moeten het alleen even in hun eigen omgeving ook zien. En dat verbeeldingskracht een van de belangrijkste dingen is in de politiek. En als je durft te dromen, uit te spreken wat je vindt dat er zou moeten gebeuren, dat is de eerste stap. En als je dapper genoeg bent om dat gewoon uit te spreken, een keer tegen iemand in te gaan als je het niet met diegene eens bent, als je durft te zeggen waar je naartoe wilt, dan is dat de eerste stap. En het is niet van te onderschatten waarde hoe belangrijk dat is. En ik blijf het in ieder geval zelf doen. En ik hoop dat heel veel anderen dat ook doen. Ook als het moeilijk is in dat ene gesprek. Ja, soms onderschat je ook het feit dat jij net even tegen iemand in bent gegaan. Als je een kerstdiner hebt met die conservatieve oom en je spreekt hem een keer ergens op aan, als hij 's avonds in bed ligt, denkt hij er echt nog wel een keer over na. Het zijn die kleine dingen die met elkaar een verandering tot stand brengen.
Ja, je schetst een heel mooi beeld over 25 jaar. Iedereen hopelijk een huis en dan werken er voor mensen in de zorg.
Voor mij hoeft niet iedereen zelf een huis te hebben hoor.
Onderwijs, ja. Oké, maar goed. Ja. Dan is het allemaal beter, maar waar ben jij over 25 jaar?
Ik heb echt geen idee. Ik hoop dat ik dan niet meer in de politiek zit.
Waarom niet? Ja.
Eén, omdat ik denk dat ik hoop dat het dan niet meer zo nodig is als nu. Ja, ik denk dat het niet goed is als je te lang zoiets doet. Dus ik ben vrij jong begonnen in de politiek en ik hoop dat ik op een gegeven moment ook het stokje weer door kan geven aan andere jonge mensen. En ik zie het als een soort marathon. Ik probeer zo snel mogelijk, zo ver mogelijk te rennen. En op een gegeven moment ben ik misschien ook een keertje moe of heb ik er geen zin meer in. En dan hoop ik dat ik dan het stokje door kan geven aan iemand die minstens zo enthousiast is als ik was toen ik begon. Maar ik ben nog wel van plan om nog een heel eind door te rennen.
Heel erg bedankt voor je komst.
Jij ook.
Dit was het portret van Tweede Kamerlid Habtamoe de Hoop. Het portret is elke 2 weken op dinsdagochtend te horen in je favoriete podcast-app. Volgende keer spreek ik met onderzoeker van misstanden bij de gesloten jeugdzorg, Jason Bukwandas. Wil je op de hoogte blijven? Abonneer je dan op deze podcast of volg ons op Instagram via @pakhuisdezwijger.